ik heb wat slides als het goed is, Gerard, als jij mij kunt volgen. En we beginnen met Leviticus 23, vanaf vers 23 en 24. Die zal ik lezen. En daar staat: de Heer zei tegen Mozes, zeg tegen de Israëlieten, de eerste dag van de zevende maand, dus die begint vanavond, als de nieuwe maan zichtbaar wordt, moeten de horens schallen, andere vertaling staat de bezuin, het zal voor jullie een rustdag zijn die als heilige dag samen moet vieren. Je mag die dag niet werken en moet de Heer een offergave aanbieden. Nou, wat is nou dat bazuinenfeest? The Feast of the Trumpets in het Engels. Welke geestelijke lessen wil de Heer ons nou leren? Nou, het woordje feest in de Bijbel, dat is het Hebreeuwse woord moed. En dat betekent een vastgestelde tijd of afspraak. Nou, eigenlijk verwees Joram er al naar toen hij het had over de sterren en de maan en de zon. Dat staat ook in Genesis en er wordt datzelfde woord gebruikt. De maan en de sterren die geven een vastgestelde tijd aan. Zo zijn ook de feesten in de Bijbel, die genoemd worden in het Oude Testament, die zeven feesten, zijn vastgestelde tijden van God, van de Heer. En ik zal ze vandaag gewoon eventjes noemen en kort hier en daar wat van zeggen, om even een picture te hebben van die zeven feesten van de Heer. Nou, er zijn vier voorjaarsfeesten en er zijn drie najaarsfeesten. En de eerste vier voorjaarsfeesten, die zijn al vervuld in de Heer door de Heer Jezus Christus. En de eerste is het Pesachfeest, feest van de vrijheid, de viering door het volk Israël, vanwege het feit dat ze bevrijd zijn uit slavernij uit Egypte. En ook Jezus heeft door zijn lijden heen, heeft hij dit feest ook vervuld. Hij is het paaslam. En het is ook een heenwijzing naar het startpunt van ons christenleven. Om ons te ontwikkelen tot volwassen discipelen van de Heer Jezus. Om zonder vlek en rimpel te zijn voor onze Heer. Het wijst naar onze vrijheid in Christus Jezus. Dat we bevrijd zijn van de zondemacht. En dat is in de maand Nisan op de 14e dag. Dan is daar op de 15e Nisan is het feest van de ongezuurde broden. En ook Jezus heeft dit feest vervuld. Hij was zonder je zonde en is zonder zonde gestorven. En daarom is ook zijn lichaam in de dood niet aangetast geworden. Nisan 7, die dag van ongezuurde broden, is de dag waar Jezus in het graf was. En dat is het begin van een zeven dagen feest. En voorafgaande aan het Pesach en het feest van ongezuurde broden, werden de huizen doorzocht of er nog niet wat zuurdesem, wat gist was blijven liggen ergens. Ergens onder een kleedje, ergens in een hoekje. Want zuurdesem, gist, is een beeldenis van de zonde. En zo werd het huis schoongemaakt. En het is eigenlijk, staat ook symbool voor onze innerlijke zoektocht naar verborgen zonden in ons eigen hart. Want we willen integer en we willen zuiver en zonder vlek en rimpel voor hem staan, onze koning. Dan kort daarna is het feest van de eerstelingen. Bikurim, Nisan 17. Zo, het viel op Nisan 17 in het jaar dat de Heer Jezus ook stierf. En dat is het begin van de gerstenoogst. De eerste rijpe gerst werd door de priesters gemaaid, werd naar de tempel gebracht en er werd een beweegoffer gebracht in de tempel. En zo werd de rest van de gerstenoog geheiligd. En dit is een mooi beeld van Jezus Christus, die op die dag opstond uit de dood. Als eersteling van de oogst die zou volgen. Jij en ik, wij zijn ook die oogst. En hij is onze eersteling. Gods eersteling die de dood heeft overwonnen. En dat is een heerlijk krachtig getuigenis. En dan het vierde voorjaarsfeest is het Pinksterfeest. Shavuot, het wekenfeest. 50 dagen na het feest van de eerstelingen. Nu ging het om de tarweoogst. Ook dan wordt er een beweegoffer gebracht in de tempel van de eerste tarwe die geoogst wordt. Zodat ook de rest van de oogst geheiligd zou worden. Plus, een ieder bracht 2 gerstebroden mee naar de tempel. En die werden ook door de priester geheiligd. Door ook ze te bewegen in de tempel. En deze 2 beweegbroden staan ook voor iets bijzonders. Waar Paulus iets zegt in de Efezebrief. Dat het gaat om de gemeente en om Israël. En dat ze samen 1 nieuwe mens zouden zijn. Er is nog iets te zeggen over de Pinksterfeest. Het duidt op een bijzonder moment in de geschiedenis. Het duidt erop dat Mozes 7 weken voor de 2e keer op de berg was. En dat hij de Tora gegeven heeft, de 10 woorden aan het volk van Israël. En op het Pinksterfeest na hemelvaart wordt de gemeente van Jezus Christus geboren door de uitstorting van Gods geest. Daar zien we ook weer dat God een volk zoekt. Niet alleen het volk Israël, maar ook vanuit de heidenen. En wat mogen wij blij zijn dat we ingevoegd zijn. Dat zijn de voorjaarsfeesten. Het is goed om dat eventjes te noemen. Nu gaan we naar de najaarsfeesten. Het bezuinenfeest, waar ik zo dadelijk wat meer over ga zeggen. Yom Teruah, de grote verzoendag, die ook in deze maand zal plaatsvinden. Yom Kippur en het Loofhuttenfeest. Sukkot, die ook deze maand zal plaatsvinden. Ik heb even een tijdlijntje gemaakt. En daar is ook een sheet van. Ja. Er is namelijk een voorbereidende maand voor deze najaarsfeesten. De maand Elul, vanaf de eerste dag, vindt er een voorbereidende tijd plaats om de najaarsfeesten met elkaar te gaan vieren. Er volgen 40 dagen van inkeer. Van de eerste dag van Elul tot de 10e Tisri, de 10e dag. En dat is de grote verzoendag. En vandaag staan we stil bij Tisri 1 en 2. Waar het bezuinenfeest begint. Het is zo dat de zomerperiode zit tussen de voorjaarsfeesten en de najaarsfeesten. En de zomerperiode is veelal een droge periode. En dan wordt er weer verlangd naar de regen die in het najaar gaat komen. En in die voorbereidende maand bereidt men zich voor op de komst van de koning. En dat doet men elk jaar opnieuw. En men bereidt zich voor om God gewoon te ontmoeten. En dat is ook goed voor ons om daar gewoon weer eens over stil te staan. Om ons hart elke keer ook te onderzoeken. En het is best heel bijzonder dat in Rotterdam, ik heb er al een keer iets van getuigd, zijn wij ook iets aan het voorbereiden met verschillende kerken, omdat we volgende week zaterdag een bijzondere dag zullen hebben, een dag van verontmoediging met vele kerken in Rotterdam. En we hadden daar bij de voorbereiding hadden we daar niet zo goed bij stilgestaan, maar dat het precies samenvalt met de voorbereidende tijd van die 40 dagen van inkeer, die ook Israël gewoon is om zich voor te bereiden voor de najaarsfeesten. En daar zal ik straks nog iets meer over zeggen. Deze Elulmaand, die hiervoor geweest is, wordt ook wel de Teshuva maand genoemd. En dat betekent berouw, dat betekent omkeren. Besluit om terug te keren op de rechte weg. Om na te laten wat God verdriet doet. En vanaf de eerste dag van de maand Elul wordt elke werkdag, dus niet de Sabbat, maar wel de andere dagen, wordt op de shofar geblazen. En dat duidt op gewoon, laten we omkeren. Laten we ons keren tot God. Laten we verzoening komen daar waar we mensen schade hebben toegebracht. Laten we omzien naar degene die in nood is. En deze bijzondere periode van inkeer en bezinning is een schaduw voor de gelovigen, ook van vandaag. Het dagelijks blazen van de shofar in de maand Elul was geen verplichting, maar een gebruik. Dat hielp om iedereen aan de teshuva, aan de ommekeer, te herinneren. En deze periode symboliseert voor de gelovige dat hij zijn redding niet te lichtvaardig mag nemen, maar dat hij zich ook dagelijks moet onderzoeken of zijn wegen naar Gods wil en zijn roeping zijn. Want als de dag van de opname van de bruid van alle gelovigen in Christus Jezus aanbreekt, hebben we geen tijd meer om olie voor onze lamp te kopen. Om ons gereed te maken en de werken te doen die hij voor ons bestemd had. Dan moeten we klaar zijn. Daarom zegt Jezus verschillende keren, wees waakzaam. En de shofar is als het ware die geestelijke alarmklok. Wake up. Wees niet gemakzuchtig. In die voorbereidende maand wordt ook wel Psalm 27 gelezen, uitgesproken, waar staat, wacht op de Heere, wees sterk. Uw hart zij onverzaagd of onbevreesd, ja, wacht op de Heere. En volgens de Hebreeuwse traditie is de koning in de buurt. En de gelovige zoekt hem. En brengt dan ook Jesaja 55 tot vers 6 in gedachten. Zoek de Heere, terwijl hij zich laat vinden. Roep hem aan, terwijl hij nabij is. Is dat geen mooi beeld? Dan nu wat meer over het bezuinenfeest. Dus de maand Tishri breekt aan. En het begint met de rustdag, met bezuingeschal. Vandaar net de shofar. Nou, deze feestdag die staat niet op onze christelijke kalender. Maar toch is het heel mooi om daar eens bij stil te staan. Want het is een heel hoopvol feest, ook voor ons christenen in de 21ste eeuw. Omdat dit feest heel spoedig op Gods kalender staat. De vier voorjaarsfeesten zijn in Christus vervuld. maar de najaarsfeesten nog niet. Dus daar mogen we nog naar uitzien. En daar herinnert ook het bazuinenfeest aan. Van hé, er staat ons nog te wachten. En dat duurt niet lang meer. We zijn bezig aan de repetities. Laten we meedoen aan de repetities. Hè, zoals ik al zei, de feesten zijn heilige samenkomsten. De uitdrukking ervoor in het Hebreeuws is Mikra Kodesh. Wat betekent heilige repetities? Elk feest van de Heer is als een geestelijk draaiboek van een specifieke toekomstige gebeurtenis. Dus ook het bazuinenfeest. Het is namelijk een schaduw van de opname van de bruid van Jezus Christus. En als het goed is, horen we daar met elkaar bij. Bij die bruid. Onze hemelse bruidegom gaat komen. En het begint met een nieuwe maan. Met het bazuinenfeest, Yom Teruah, begint dus op de eerste dag van de maand Tishri. En het is het enige feest dat begint bij het zichtbaar worden van een nieuwe maan. De andere feesten zijn allemaal rondom de volle maan. En in de vroege tijden moesten er minstens 2 getuigen zijn om vast te stellen dat er sprake was van een nieuwe maan. En die kwamen dan naar het Sanhedrin en daar werd dan officieel die feestdag ingeluid. En dan werd de shofar geblazen en er werden boodschappers uitgestuurd. En er werden vuren aangestoken, want dat gaat dan sneller, want dan zagen ze dat vuur. Hey! Het bazuinenfeest is aangebroken. We gaan ons klaarmaken. En het precieze moment van het bazuinenfeest was niet altijd helemaal zeker. Want volgens de maankalender, en Israël, het Hebreeuwse volk, doet het volgens de maankalender, heeft 29,5 dag. Dus het was niet even altijd eenmaal zeker welke dag zal het nu zijn. En dan ook als het wat bewolkt was, ja, dan zag je de maan ook niet. Dus het was altijd een beetje spannend. Men wist nog de dag, nog het uur. Hé, kent u die woorden? Deze woorden passen bij de woorden van Jezus als hij spreekt over de opname van de bruid. Het wordt ook wel de verborgen dag genoemd. Deze eerste dag van de nieuwe maand. Want de dagen ervoor is er geen maan zichtbaar. Dat zegt iets over de opname van de gemeente. Die volgens de Bijbel zowel de wereld als de niet voorbereide gelovigen bij verrassing zal overvallen. Zoals ik net al zei, traditioneel werd elke werkdag de shofar geblazen in de maand hier voorafgaande. Behalve op de verwachte dag voor het bazuinenfeest. Het heeft iets plotselings. Het heeft een heenwijzing naar de plotselinge opname van alle gelovigen in Christus Jezus. Wat zal de wereld verrast zijn? Waar zijn opeens al die miljoenen christenen gebleven? Nog een aspect dat interessant is. Ik heb het eigenlijk aan het begin al even genoemd. De maan in het najaar staat laag. Die is maar een korte tijd te zien. Terwijl in het voorjaar bij de andere feesten de maan hoog staat. Dus de maan verdwijnt ook weer snel. Dus het maakt ook lastiger om waar te nemen en blijft grotendeels verborgen. Dit in tegenstelling tot de stand van de maan in het voorjaar, zoals ik al zei. In de gelijkenis die Jezus geeft met betrekking tot de 5 wijze en de 5 dwaze maagden, hebben daar 2 maal niemand dat niemand de dag nog het uur van de opname van de bruid zou kennen. Maar hij zegt ook dat we waakzaam moeten zijn. Dat we voorbereid moeten zijn. Vandaar ook dit woord van vanochtend. Om ons geestelijk wakker te houden of te schudden. De koning komt spoedig. Ben je gereed? Heb je voldoende olie in je lamp? Het bezuinigingsfeest is een mysterie. Er staat niet vermeld in de teksten in Leviticus, de tekst die ik gelezen heb, en er is een tekst ook in Numeri, waarom dit feest gevierd moest worden. Het verwijst niet naar een historische gebeurtenis. Het is meestal een bescheiden feest, een rustdag met verplichte offers in de tempel destijds. Voor veel Joden is dit nog steeds een mysterie, dit feest. Dus wordt vaak Rosh Hashanah, het nieuwe jaar, uitbundig gevierd. Want het burgerlijk nieuwjaar begint dan ook. En Paulus legt iets uit over dat geheimenis. En dat kunnen we lezen in 1 Korinthe 15. Dan zegt hij, ik zal u een geheim onthullen. We zullen niet allemaal eerst sterven. Toch zullen we allemaal veranderd worden. In een ondeelbaar ogenblik, in een oogwenk, wanneer de bazuin het einde inluidt. Wanneer de bazuin weer klinkt, zullen de doden worden opgewekt en met een onvergankelijk lichaam en zo zullen ook wij veranderen. En in 1 Thessalonicenzen 4, vers 15 tot en met 18 ook die bekende woorden. Wij zeggen u met een woord van de Heer. Wij die in leven blijven tot de komst van de Heer, zullen de doden in geen geval voorgaan. Wanneer het signaal gegeven wordt, de aartsengel zijn stem verheft en de bazuin van God weer klinkt, zal de Heer zelf uit de hemel neerdalen. Dan zullen eerst de doden die Christus toebehoren opstaan. En daarna zullen wij, die nog in leven zijn, samen met hen op de wolken worden weggevoerd. En gaan we in de lucht de Heer tegemoet. Dan zullen we altijd bij hem zijn. Troost elkaar met deze woorden. Daar mogen wij naar uitzien. En met het bazuinenfeest mogen wij daaraan herinnerd worden. Dat staat ons nog te wachten. Er worden verschillende betekenissen gegeven aan het blazen van de bazuin. En ik heb er een aantal onder elkaar gezet. Dankbaar gebruik gemaakt van het boek Wake Up. En het blazen van de bazuin. Toen Mozes op de berg Sinaï bij het ontvangen van de Torah klonk de bazuin. Als de oorlog werd voorbereid. De aanvang bij het jubeljaar. Bij de kroning van de nieuwe koning. Als teken van terugkeer van verstrooid Israël. Waarschuwing voor naderend gevaar. Het teken van het opbreken van het kamp en het vertrek. De bazuin klinkt bij de terugkeer van de Messias. Klinkt ook bij oproep tot bekering, gehoorzaamheid en aanbidding. De oproep om zich te verzamelen. Het is een communicatiemiddel tot God, de vijand en de medemens. Daarom wordt het bazuinenfeest ook wel Yom Terurah genoemd, de dag van de wakkermakende bazuingeschal. Het zegt eigenlijk, maak je gereed om voor de koning van de wereld te verschijnen. Het zegt ook, keer om, keer terug, want de grote verzoendag komt eraan. Maar ook de grote dag dat God zal oordelen. Er zijn drie centrale thema's die we kunnen noemen rondom het bazuinenfeest, die het bazuinenfeest eigenlijk inluidt. En die voorkomen uit de Hebreeuwse geschiedenis. Dus niet zozeer de kerkgeschiedenis, maar al door de Joden heel duidelijk voorzien waren. Dat is de kroning van de koning, dat is de huwelijksplechtigheid van de Messias en dat is de opstanding van de doden. De kroning van de koning. Gewoon de vraag, waar gaat het om in ons leven? Dat we ons richten op God. Dat we de Heer met ons leven dienen en aanbidden als koning. Niet ik gericht, maar God gericht. Gericht op de koning. Paulus zegt in Filippenzen 2, vers 16, houd erbij vast aan het woord dat leven brengt. Dan kan ik op de weg van Christus trots zijn, omdat ik niet voor niets heb ingespannen en afgemat. Houd erbij vast aan het woord dat leven brengt. Dat we vast blijven houden, dat we waakzaam zullen zijn. En door het bezuinenfeest en de voorbereidende maand van zelfonderzoek worden we hieraan herinnerd. Maak je klaar voor de komende koning. Want we willen graag mee. Maar natuurlijk de vraag, leven we er ook naar? Heeft hij onze prioriteit? In Openbaringen 4 wordt er gesproken over dat na de opname van de gelovigen Jezus als koning gekroond zal worden. Dit is na het horen van een stem als een bazuin. Dat kunnen we lezen in Openbaringen 4. En nadat hij het koningschap aanvaard heeft, zal hij terugkeren naar Jeruzalem. Om het koningschap op aarde te vestigen. En de satanische machten en legers te verslaan. Waarna de Satan in eerste instantie voor 1000 jaar... wordt gebonden en opgesloten. Dat allemaal kunnen we lezen in Openbaringen. Dus het gaat over de kroning van de koning. Voor degenen die opgenomen worden met de bruid, die zullen daar getuigen van zijn, zegt Openbaringen, hoofdstuk 4. En op een aantal andere plekken in Openbaringen. Dan iets over de huwelijksplechtigheid van de Messias. Op het bezuinenfeest staat ook voor de Joden de huwelijksplechtigheid van de verwachte Messias centraal. Er is een prachtige symboliek te zien. Niemand wist dag, nog uur, waarop de bruidegom de bruid zou komen halen. Ik heb daar, ik denk, vorig jaar ook eens een keer over gesproken. Alleen de vader van de bruidegom wist het moment. De bruidegom had het bruidsvertrek klaargemaakt, had hard gewerkt, maar het was aan zijn vader om te zeggen van, nou is het klaar. Nu mag je trouwen. Ga nu je bruid halen. Heel bijzonder. De bruid en de gasten moesten dus voorbereid zijn en hun kleding gereed hebben liggen. En over die kleding zal ik straks nog iets over zeggen. En er zijn in de Hebreeuwse huwelijksceremonie 7 dagen. En dit zou je kunnen leggen op de 7 jaren tussen de opname van de bruid en Jezus' terugkomst met zijn bruid op aarde. Na 7 jaar. Ook is het bijzonder dat in het Jodendom de huwelijksplechtigheid de bruidegom en de bruid als koning en koningin werden gezien. Wat een prachtige symboliek. En het derde thema wat ook door het bazuinenfeest naar voren komt, is de opstanding van de doden. Op het Pesachfeest, het Wekenfeest en het Loofhuttenfeest werden alle Joden, alle Joodse mannen verwacht om het feest in Jeruzalem te vieren. Maar dat gold niet voor het bezuinenfeest. Men wist tot op het allerlaatste moment niet precies op welke dag dit mysterieuze feest zou beginnen. En in het Talmud wordt er al gesproken dat de doden zullen opstaan op een bazuinenfeest. En dat is ook de uitleg die Paulus geeft, die we net hebben gelezen. En nog iets moois. In de voorbereidende maand worden witte linnen kleren worden klaargemaakt. In deze maand van inkeer, Teshuva, de maand Elul, wast en bleekt men de kleren die men met het bazuinenfeest gaat aantrekken. En men rekt de kreukels eruit, tegenwoordig zouden we strijken, opdat alles gereed ligt. Uit deze uiterlijke transformatie wordt natuurlijk dat beeld naar voren, komt natuurlijk het beeld naar voren van innerlijke houding. Die Paulus ook zo mooi beschrijft als hij spreekt over het huwelijk. Mannen, hebt uw vrouw lief, evenals Christus zijn gemeente heeft lief gehad. En zich voor haar heeft overgegeven. Om haar te heiligen, haar reinigende door het waterbad met het woord. En zo zelf de gemeente voor zich te plaatsen, stralend, zonder vlek of rimpel of iets dergelijks. Zodat ze heilig is en onbesmet. Zo zijn ook de mannen verplicht hun vrouw lief te hebben als hun eigen lichaam. Bruid, wij zijn met elkaar de bruid, wij maken ons klaar om zo zonder vlek of rimpel opgenomen te worden. En onthaald te worden door onze hemelse bruidegom. Ook Openbaringen spreekt over een smetteloze bruid. Kunnen we lezen in Openbaringen 19. Laten we blijde zijn en vreugde bedrijven en hem de eer geven. Want de bruiloft des lams is gekomen. En zijn vrouw heeft zich gereed gemaakt. En haar is gegeven zich met blinkend en smetteloos fijn linnen te kleden. Want dit fijne linnen zijn de rechtvaardige daden van de heiligen. Dus in het bazuinenfeest bereidde zich men voor om letterlijk witte kleren aan te trekken, zonder smet, netjes gestreken of uitgerekt. En dit is een heenwijzing naar de bruid van Christus, die ook zonder smet of rimpel opgenomen gaat worden, als de bruidegom komt. Openbaringen 3 vers 5, wie overwint zal aldus bekleed worden met witte klederen. En ik zal zijn naam geenszins uitwissen uit het boek des levens. Maar ik zal zijn naam belijden voor mijn vader en voor zijn engelen. Is dat niet mooi? Het bazuinenfeest is ook een rustdag. We mogen tot rust komen. We mogen witte kleren aantrekken. We mogen wachten op de komst van de bruidegom en de komende koning. Hoeveel repetitiejaren zullen er nog volgen? Dat is de grote vraag. Het is de eerste keer in mijn leven dat ik heel bewust me zo verdiept heb in het bazuinenfeest. En ik zeg, wauw! Dat is mooi. De laatste bazuin, de Tekia Gedola. Het blazen van de bazuin op de bazuinenfeest bestaat uit een serie van verschillende toonsoorten. We hebben de Tekia, een lange, aaneengesloten toon als teken van vreugde en tevredenheid, maar ook van oorlog. Een hele lange, aaneengesloten toon. Dan heb je de Sevararim, drie korte tonen als teken van geween. En de Terua, negen zeer korte tonen als teken van bedachtzaamheid, ongerustheid en alarm. En deze tonen worden op een bepaalde volgorde afgespeeld en herhaald tot een patroon van 99 noten. En daarna komt de 100ste. Of afsluiting op het blazen van de shofar. En dit is een hele langgerekte toon. Zo lang mogelijk, als de blazer het uit kan houden. En dat is de Kia Kedola. Dat is de laatste bazuin. Dat is het teken van de opstanding. Bevrijding en het begin van herstel van Israël. En dat is waarschijnlijk wat er zal gebeuren in de nabije toekomst. Als het weer bazuinenfeest is, dat de gemeente van Jezus Christus zal worden opgenomen. Ik had het zo net over een bijzondere dag die we volgende week in Rotterdam zullen hebben. We hebben dat een thema, Rotterdam ontwaakt, sta op, roep tot mij. Ik heb er ook een plaatje van. En die hebben we ervaren als een dag voor ontmoediging. En toen we zo aan het plannen waren, dat was begin van het jaar al. Ja, ik denk dat het goed is om na de zomer te doen. Dus ergens in september zo zaten we met elkaar te brainstormen als met een aantal voorgangers. De tweede en de negende is een beetje te vroeg in de maand, want de gemeente startte weer op. Hè. Misschien de 22e, hè, wel wat verder in september. Misschien is dat een goede moment om die dag te plannen. Maar een van de voorgangers zei, alsjeblieft niet, nee. Dan zijn wij in Israël voor het Loofhuttenfeest. Nou goed, nou ja, dan de 15e. Laten we die dan prikken. En wat blijkt nou? Daar kwamen we vorige week pas achter. Dan is er de Shabbat Shuva. Die ligt precies tussen het Bazuinenfeest in en de Grote Verzoendag. En dat betekent terugkeer. Een Sabbat, waar heel duidelijk het gaat om terugkeer. Terugkeer naar het hart van God. En dat is wat we net willen doen met zoveel christenen in Rotterdam. We willen roepen tot God. Heer, deze stad moet terugkeren naar u. Maar we hebben de afgelopen 40 dagen ons eigen hart onderzocht. En we willen terugkeren gewoon naar u. Heer, als waar er zonde is, we belijden het. En ik ben een aantal van deze samenkomsten geweest op de dinsdagavonden. Waar we ons voorbereiden. We waren soms wel met 100 mensen. En mensen beleden zonde. En eigenlijk, datgene wat ook in deze periode in voorbereiding op de najaarsfeesten gebeurt, van voorbereiding hebben we gedaan. Zonder dat we eigenlijk er ons bewust waren dat dat samenvalt met datgene wat normaal gesproken ook gebeurde bij de feesten van de Heer. Dus we zien uit naar deze dag. Het zal zijn in de Schutse, in Rotterdam. Dat is een van de grotere gemeentezalen. Toen we het voorbereiden, dachten we eerst van, nou, we zouden het graag in een park doen, in de stad ergens, weet je wel. Maar dat is heel veel voorbereiding. Kost heel veel geld ook om allerlei dingen te huren enzovoort. Laten we op deze manier beginnen. Maar er is iets in ons hart, omdat we ook de dynamiek zien. En als er 100 mensen op een doordeweekse avond uit verschillende kerken komen bidden, dat is iets van, hé, dat zegt iets. En we schakelen diverse generaties in. Ook onze zoon Mark die zal wat delen en wat bidden. En Corinne die zal iets doen. En verschillende anderen uit de verschillende gemeentes. Ik geloof wel meer dan 50 mensen zullen we die dag gewoon kort iets delen, bidden, voorgaan in gebed. Met elkaar zingen. En als dit tot je hart spreekt, ben je natuurlijk ook welkom in Rotterdam. Maar we vonden dat wel mooi dat God dat ook heel duidelijk zo geleid heeft. Arlet, kom nog een keer naast me staan. Als we nog een keer de bazuin, de shofar laten klinken. En dat we gewoon even momenten naar stil zijn en zeggen van, Heer, ik onderzoek mijn hart. Ik richt me op het U. Ik verblijd me in U. Ik verblijd me op het feit dat U terug gaat komen en ik wil klaar zijn. Ik wil voldoende olie in mijn lamp hebben. Heer, ik wil gaan voor die eerste liefde. En daar waar ik die op de een of andere manier wat heb weg laten ebben, Heer, ik wil me opnieuw toewijden aan U. Want ik hou van U en ik heb U zo nodig. Heer, onderzoek mijn hart of de onzuiverheden zijn, of de onhebbelijkheden zijn waar ik wat aan vasthoud en nog niet los wil laten of kan laten. Heer, bewerk mijn hart. Dat we op die manier gewoon ons hart onderzoeken en gewoon in verootmoediging, nederigheid, maar ook in blijdschap dat het offer gebracht is door Jezus.